Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze doopdienst in de Maranatenkerk. Vanochtend gaat voor dominee Van Kampen. En de schriftlezing vindt u in Deuteronomium 33. Voor de verkondiging zullen er twee collecten zijn. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie en de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij en heeft als bestemming de energiekosten. Bij de uitgang is er een inzameling voor de renovatie van de predikantskamer en de consistorie. En ook vindt u hier zendingsbussen waarvan de opbrengst ten goede komt aan een project in Kenia. Berichten uit de gemeente. Elise Kroon en de heer Neven zijn weer thuis uit het ziekenhuis. En komende woensdag zal Susanne Krabbedam een galblaasoperatie ondergaan. De lopers voor de actie Kerkbalans die kunnen de enveloppen ophalen in de kleine zaal naast de keuken. En na de dienst is er voor in de kerk gelegenheid om de doopouders God zegen toe te wensen. We gaan nu zingen lied 54, Heer, u doorgrondt en kent mij.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 84 en daarvan vers 1. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot en vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Psalm 84, vers 1 en vers 2. Wij luisteren nu naar de samenvatting van de wet zoals de Heer Jezus ons die gaf en willen daarna zingen uit Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. Psalm 91, vers 1. Een van de schriftgeleerden vroeg Jezus: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Lezing voor vanmorgen in de doopdienst is Deuteronomium 33. Deuteronomium 33. En dan lees ik vers 1 en ik ga vervolgens verder bij vers 25. Mozes is gekomen aan het eind van zijn leven en Israël staat op het punt om het land Kanaan in te trekken vanuit de woestijn. En dan zegent Mozes de 12 stammen. Daar gaat het over in Deuteronomium 33. Er staat in vers 1: Dit nu is de zegen waarmee Mozes, de man Gods, de Israëlieten gezegend heeft voor zijn dood. En dan komen de 12 stammen, elk apart, en dan worden ze alle afzonderlijk gezegend. En dan eindigt dit gedeelte vanaf vers 25. Uw grendels zullen van ijzer en brons zijn. Laat uw kracht zijn overeenkomstig uw dagen. Niemand is er als God, Jeschurun. Hij rijdt op de hemel om u te helpen en in zijn majesteit op de wolken. De eeuwige God is voor u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Hij verdrijft de vijand voor u uit en hij zegt: Vaag hem weg. Israël zal veilig wonen en alleen. Het oog van Jacob zal gericht zijn op een land van koren en nieuwe wijn. Ja, zijn hemel zal dauw laten neerdruppelen. Welzalig bent u, Israël. Wie is zoals u? U bent een volk dat door de Heere verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u. Hij is uw majesteitelijke zwaard. Daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen en u zult hun hoogten betreden. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de dooppreek vindt u in dit gedeelte Deuteronomium 33 vers 27. Ik lees het nog een keer. De eeuwige God is voor u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Hij verdrijft de vijand voor u uit en zegt: Vaag hem weg. Tot zover. Wij gedenken in de voorbeden en de dankzegging. Dankzegging voor Elise Kroon die weer thuis is. De heer Neven is weer thuis. Suzanne Krabbedam, daar zullen we voorbeden voor doen die geopereerd gaat worden deze week. En de actie Kerkbalans die start deze week. En we gedenken ook aan de familie van een van de doopouders waar een opa Bezemer is overleden. We zullen samen bidden om Gods zegen. Heren in de hemel, wij komen tot u op deze prachtige mooie winterse zondag. De eerste dag van de week waarin u ons weer roept om te komen in uw huis. En dat is geen straf. Want heren, wie is er als u? Een groot en een machtig en heerlijk en genadige God. Bij u is het goed. Het is mijn goed en mijn zaligs lot om nabij te wezen bij mijn God. Heren, wij danken u dat u ons vanmorgen weer brengt in deze bijzondere dienst van woord en van sacrament. U hebt ons iets te zeggen en u laat ons ook iets zien. U bent het, o God, die ons uw genade zichtbaar en hoorbaar laat verkondigen. En het sacrament is als het ware een streep onder uw woorden. Wat u zegt, dat doet u. Wat u belooft, dat vervult u. Heren, u hebt de kinderen, de drie meisjes die gedoopt gaan worden. U hebt uw handen hebben ze gemaakt, gevormd in de moederschoot, zoals we gezongen hebben. Geweven, oneindig groot is uw goedheid, Heer. Het is een onvoorstelbare gedachte, zo heerlijk, dat die kinderen al officieel nu voor het eerst naar de kerk worden gebracht, in uw huis worden gebracht. Maar ze waren er al veel eerder, toen ze nog in de moederschoot waren. En toen de aanstaande moeder zondag aan zondag hier in de kerkbank zat, waren die ongeboren kindertjes er al bij. Ze zaten al in de bank, al waren ze nog niet zichtbaar, ze waren erbij. En toen moeder aan de avondmaalstafel zat, waren ze er al bij. Heer, u had ze al op het oog, u hebt ze gemaakt. U hebt ze gevormd en nou bidden we ook van u. Nu u uw naam gaat verbinden, heel officieel aan hun namen. Als het ware dat u de driemaal heilige God zich laat verbinden met de naam van hun kinderen. U wilt een verband, een verbond, een verbintenis aangaan. U wilt hun God zijn, hun vader, hun verlosser, hun trooster. En dan bidden wij van u, Heren. Wilt u deze kinderen die door u zijn gemaakt, wilt u ze zelf ook in uw hoede nemen? En wilt u ze van jongs af aan de vrees van uw naam, het houden van u, Heer Jezus, de liefde tot u, wilt u dat in hun hartjes leggen? Zodat deze kinderen van jongs af aan u kinderlijk mogen dienen, leren kennen en voor u in oprechtheid mogen leren leven. Hoe eerder we u leren kennen, hoe beter het is en hoe bruikbaarder we zijn in uw dienst en koninkrijk. De zonde heeft alles zo ontwricht. Door de zonde worden we abnormaal en onnatuurlijk. Maar door uw genade, Heren, door het geloof, dan worden we weer hersteld tot het normale, tot het gewone, het natuurlijke, zoals u het ook bedoeld hebt. Om als kind zorgeloos te leven voor het aangezicht van een hemelse Vader. Heren, wij danken u dat het zijn alle drie eerstelingen vanmorgen die gedoopt worden. De doopouders van Ree, Visser en Heikamp, alle drie voor het eerst vader en moeder worden en een kroon op een huwelijk hebt u en de kinderzegen geschonken. En we hebben de blijdschap gezien en gehoord en de dankbaarheid, de verwondering ook, wat een wonder. Heren, dat blijde, dat dankbare opzien naar u, dat hebben we nou van de Heren gekregen. Dit is een wonder in onze ogen, we zien het, maar we kunnen het niet doorgronden. Hoe wonderbaarlijk nou dat nieuwe leven is gemaakt en gevormd in de moederschoot. En dat we dat van u ontvangen hebben om het voor u op te voeden.
Zegen hen daarin, Heere, want het is een machtig mooi iets om kinderen te ontvangen en te krijgen. Maar het is een machtig moeilijk iets om onze kinderen in deze moeilijke tijd, donker en afvallig, om ze op te voeden voor u. Schenk ze daartoe de hulp van uw Heilige Geest. En dat wilt u ook. Wij roepen u niet vruchteloos aan. Het is voor ons veel gevaarlijker om het alleen te kunnen dan om het niet te kunnen. Want als we het niet kunnen, een goede vader en een goede moeder te zijn, dan hebben we uw hulp zo hard nodig. En die geeft u ook. We danken u dat er zoveel getuigen mogen zijn vanmorgen. Aan ouders en grootouders en familie. We missen ook mensen, Heren. Wanneer deze afgelopen weken een opa overleden is van een van de doopouders. En dat geeft ook verdriet en gemis. Dan zijn de gevoelens gemengd op deze morgen. Zoals het in heel het leven zo is, Heer, het is gemengd. In de hemel is het pas zuiver, zuivere vreugde, zoals het ook in de hel zuivere smart is. Maar hier op aarde is het altijd gemengd. Heer, wij danken u dat u er wil zijn, ook in verdriet. Wie kan er tranen drogen dan Jezus? Immers geen kan dat beter dan u. En daarom aanschouwt u ook de moeite en het verdriet, opdat wij niet alleen onze kinderen, maar ook ons verdriet in uw handen zouden leggen. Wij danken u, Heren, voor Elise Kroon, dat ze weer uit het ziekenhuis, dat de operatie gelukt is en dat ze uit het ziekenhuis mocht komen. Ook meneer Neven mocht weer thuiskomen. Wij bidden u, Heren, ook voor Suzanne, die deze week geopereerd gaat worden. Geef ook haar die vrede van u, die alle verstand te boven gaat. Wij zijn maar kleine, zwakke mensen. En diep van binnen, dan zijn we eigenlijk ook angstige mensen. U weet wat van uw maaksel is te wachten. We zijn klein van, zwak van moed en klein van krachten. Maar als we ook onze zorgen bij u brengen en alles u vertellen, Heren, dan geeft u ons een wonderlijke vrede, zodat we, wat er ook gaat gebeuren, zodat we in die kalmte van u ook het ziekenhuis in en ook het ziekenhuis uit kunnen gaan. Heren, wij willen u vragen om een zegen ook over de komende actie van de kerkbalans. O God, ook in het financiële mogen wij u betrekken. Geef een milddadig hart en een gevende hand, zodat ook de voortgang van de eredienst plaats kan vinden zonder zorgen. En als we geestelijk gevoed worden, als ons hart vol is, en dan gaat onze hand ook open voor uw dienst en koninkrijk en voor de arbeid in uw wijngaard. Geef milddadige gevers en blijmoedige gevers en milde harten. En geef ons zo een gezegende dienst, o God. We bidden dit alles van u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek het psalm 31 en daarvan vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven. Vers 16, gij zult uw volk een schuilplaats wezen. En vers 19, bemint de Heer Gods gunstgenoten. Psalm 31, vers 15, 16 en 19. Doopouders, familie, gemeente. Fleur, Christin en Anna Fleur. Die worden vanmorgen gedoopt. Alle drie zijn het eerstelingen, jullie eerste kindje. Alle drie meisjes nog wel liefst. En ik bekijk altijd maar eens even goed de geboortekaartjes. En ja, dat bulkt van de verwondering, zou ik willen zeggen. Vol dankbaarheid, grote vreugde, dolgelukkig, uit Gods hand. Lieve dochter, wat een wonder. En dat geeft wel aan hoe blij jullie zijn met jullie kind. Maar ook een verwijzing naar God, de Bijbel, direct of indirect. Bij Fleur stond Psalm 139 op het kaartje. Dat hebben we ook gezongen voorafgaande aan de dienst. Bij Anna Fleur stond ontvangen in geloof, teken van hoop en geboren uit liefde. En daarin zie je iets van het kruis, geloof, het anker, de hoop en het hart, de liefde. Nou, dat zijn de drie dingen die je nodig hebt in het leven, meer niet. Meer is niet nodig en met minder kan het niet. En op het kaartje van Christin stond Deuteronomium 33. En dat pakte mij. En daar gaan we vanmorgen over spreken. En dat is ook de dooptekst van vanochtend, Deuteronomium 33, vers 27. De eeuwige God is voor u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Toen mijn vrouw en ik bij jullie op kraambezoek waren, ik dacht bij de familie Heikam, maar ik weet het niet zeker. Toen dacht ik dat er een kaart of een beeldje stond met een parel en een hand eronder. Goed onthouden. Dat kleine pareltje, dat is een beeld van een babytje. Prachtig, mooi, kostbaar. Hoewel er ook wel een vlekje in zit, een zondevlek. Maar het is wel mooi, want God heeft het gemaakt en wat God maakt is mooi. En die grote hand, die geweldige hand, dat is de hand van God. En daaronder, je bent een parel in Gods hand. Bekend beeld, u kent het wel. Die dragende grond, sterke hand en een milde hand. Die dragende grond. En achter die hand van God, daar zit een arm. Een eeuwige arm. En achter die arm zit een hart. En dat is een liefhebbend hart. Dat is een liefhebbend vaderhart. En daarom is de tekst van vanmorgen zo prachtig over die eeuwige armen. Daarom heeft deze tekst uit Deuteronomium al duizenden gelovigen zoveel troost gegeven. Onder mij die eeuwige armen, boven mij die zegenende, helpende handen, voor mij strijdende handen die de vijand op een afstand willen houden. En handen die mij omvatten als een huis. Het hart van God waar ik woning, waar ik thuis mag komen. Het zit allemaal in de tekst. God is voor mij, naast mij, onder mij, om mij heen. Elke dag. De eeuwige God is voor u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Er is een bekend Engelse hymn. En dat kent u waarschijnlijk wel. Dat heet O God die droeg ons voorgeslacht. Nou, dat zit er ook vanmorgen. Het voorgeslacht. Ouders, misschien al een paar grootouders erbij. Overgrootouders wellicht, wie weet. O God, die droeg ons voor in tegenspoed en kruis. Wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons te huis. Our eternal home in de oorspronkelijke Engelse versie. Wees ons een huis, een home, een woning. Nou, daar gaat het om. Ik zet boven de preek, wees eeuwig ons te huis, thuis. Wees eeuwig ons te huis. Vier gedachten. God boven ons, dat is vers 26. Hij rijdt op de hemel om u te helpen. Niemand is er als God. Jeschurun, dat is een andere naam voor Israël. Troetelnaam eigenlijk. Niemand is er als God. Hij rijdt op de hemel, langs de hemel om u te helpen. God rondom ons, hij is een woning. Ten derde, God onder ons, dat zijn die eeuwige armen onder u. En ten vierde, God voor ons. Hij verdrijft de vijand voor u uit en hij zegt, verdelg. Wees eeuwig ons te huis. God boven ons. Ten tweede, God rondom ons. Ten derde, God onder ons. Ten vierde, God voor ons. Nou, dan is het wel 11:30, denk ik. Waar gaat het over in Deuteronomium 33? Mozes is hier aan het woord. De laatste woorden van de man Gods. Hij staat vlak voor zijn sterven. Deuteronomium is een prachtige eindfase eigenlijk. Deuteronomium 32, daar zien we, daar horen we het lied van Mozes. Hij gaat zingend heen op zijn 120ste jaar. Een zingende oude man. Deuteronomium 33 is een zegenende man. Als leider zegent hij het volk van God. En Deuteronomium 34, dat is, dan sterft hij. Het volk staat op de grens van de woestijn, voor de poort van het beloofde land, vloeiend van melk en honing. Ze gaan een nieuwe periode in. Het oude, de woestijnleven, sluiten ze af en het nieuwe gaat beginnen. Nou, voor jullie is dat eigenlijk ook zo. Hè? Het leven, ja, je hebt verkering, je verlooft en je trouwt. En het huwelijksformulier wordt gelezen. En dan opeens dan ben je niet alleen meer jonge meisje, mijn vriend, mijn vriendin, man en vrouw. Maar dan word je vader en moeder. En dan komt er een hele nieuwe periode in je leven. Mooie periode. Maar toch zijn de gevoelens hier van Israël gemengd. Aan de ene kant zijn ze blij dat die woestijnreis achter de rug is en dat ze hun wens gaan verkrijgen, het land. En aan de andere kant zijn ze verdrietig, want Mozes sterft. Er komt een overlijden aan. En denk erom, in Kanaan wacht ook de strijd. Want er zijn ook Kanaanieten in het land. Nou, dan Deuteronomium 33, dan zien we het een van de laatste uren van Mozes. Dan zegent hij het volk. Zoals Jacob op zijn sterfbed zijn zonen zegent, zo zegent Mozes de 12 stammen van Israël, elk apart. Zoals de Heer Jezus zegenend heen ging naar de hemel. Zoals de Heer Jezus de kindertjes heeft gezegend, die bij hem werden gebracht. Als jullie taak in de opvoeding, aan moeders en vaders hand tot Jezus, zet ze maar op zijn schoot, dan zegent hij ze. Breng ze maar, leven ze maar bij hem af. Zo zegent Mozes het volk, alle 12 apart. En als hij dat dan gedaan heeft, dan zegt hij in vers 26, dan barst hij in jubelende aanbidding en dank uit, die oude man. Niemand is er als God. Hij rijdt op de majesteit op de wolken om u te helpen. Niemand is als u. Wie is een God als gij? Hij eindigt in de aanbidding. Hij is diep onder de indruk van wie die God nou is, die God van Israël. En wat die God gedaan heeft en dat die God nog steeds zegent. Die onvergelijkelijke God voor zo'n weerbarstig volk. Waar de Heere 40 jaar verdriet van gehad heeft in de woestijn. En dat die onvergelijkelijke God zo'n weerbarstig volk nog zo overvloedig wil zegenen. Ach, dan zegt Mozes, dan zingt Mozes, wie is als u? En dan komt de eerste gedachte. God boven ons, hij rijdt langs de hemel om u te helpen. Hij is boven ons en hij ziet het volk om ze te hulp te schieten, om u te helpen als uw helper. Christelijke ouders, toen jullie het huwelijks bevestigd werd, toen is het huwelijksformulier gelezen. En een van de dingen die in het huwelijksformulier staat, dat de Heer de getrouwden zijn hulp wil geven. Zijn hulp. Een van de voorrechten van een christelijke vader en moeder is, en van een man en vrouw is, dat je altijd een externe hulp hebt. Waar je beroep op kan doen. Er is een helper groot van kracht steeds bereid. Niet alleen om het huwelijk goed te laten gaan, maar ook om je te helpen bij de opvoeding van jullie kleinen. Toen is in het huwelijkformulier is het al beloofd. Zijn hulp. Om u te helpen. Een helper, een God boven ons. Nou, als Mozes zo in dank is uitgebarsten naar God toe, Dan geeft hij nog één keer een zegen. Niet alleen aan de 12 stammen apart, maar nou even aan allemaal. Zoals de dominee dat doet, kinderen, aan het eind van de dienst. Allemaal. En dan zie ik deze oude godsman zijn handen uitstrekken. Hij breidt zijn handen over het hele volk uit. En dan zegt hij, dubbele punt, en dan komt de tekst, vers 27. De eeuwige God is voor jullie allemaal een woning. En onder uw volk zijn eeuwige armen. De eeuwige God. Ik vertrek, ik ga sterven, ik ben tijdelijk, ik ben maar een voorbijganger. God blijft. God is een vader die nooit doodgaat, die nooit sterft, die eeuwig leeft. En die eeuwige God willen jullie een woning zijn, een eeuwige woning. Wat een liefelijk beeld. God als een woning, als een home, sweet home. Een woning voor mij. Mozes zegt niet Kanaan zijn jullie tot woning. Dat had wel voor de hand gelegen. 40 jaar in de woestijn met een tentje. Tentje opbreken, tentje opzetten. En dan weer voorttrekken. Weer een andere plek, weer een andere verblijfsplaats. En dan weer je tent oppakken en verder trekken. En dan zijn ze aan het eind en dan mogen ze in een huis gaan wonen. In Kanaan. Huis hoeven ze niet te bouwen, die staan er al. Heeft God ervoor gezorgd. Kanaanieten eruit, Israëlieten erin. Ze hoeven geen steen te metselen. Het staat al voor hen klaar. En nou zegt Mozes, niet Kanaan zijn jullie tot woning. Mozes beseft dat dat volk meer nodig heeft dan alleen maar een dak boven hun hoofd. Voor hun lichaam, voor hun leven. De eeuwige God zijn jullie tot woning. Nou, doopouders. Ja, het is wel leuk. Zeker als je makelaar bent, dan zie je nog wel wat huizen. Maar ook als je student bent, dan zie je ook nog wel eens wat huisjes. Je begint met je ouderlijk huis en dan ga je studeren. En dan kom je ergens drie hoog boven achter in een kamer te zitten. Waar het overleven is. Nou, en dan op een gegeven moment dan trouw je en dan kom je ergens Rotterdam-Zuid te wonen. En dan, als het dan een paar jaar iets verder mag zijn en de huizenmarkt gaat weer wat omhoog, dan ga je een beetje naar de rand van Rotterdam en zo. En verschillende keren verhuis je. In je leven heb je verschillende keren dat je verhuist. Nergens is het eigenlijk blijvend. Waar je ook woont en hoe lang je er ook woont, relinquenda, het moet verlaten worden. Je ziet het wel eens op huizen staan. Vooral op die villa staat dat dan, hè? Een beetje komisch. Prachtige, gigantische villa, relinquenda, het moet verlaten worden. Ja. Goed, het moet, alles wat je hebt moet je een keer verliezen en waar je ook woont, je moet een keer verhuizen. Maar hier staat die eeuwige God, is een woning waar je altijd, waar je nooit uit hoeft te vertrekken. Daar mag je nou altijd wonen. Niet alleen een huis, een thuis aan je kinderen. God, kinderen, God is jullie tot een woning. Eeuwig ons te huis, waar je nooit meer uit hoeft te vertrekken. God is een woning. Wat een mooi beeld. Wat een mooi beeld. God als een woning. Het fundament is het welbehagen van God. Dat God nou een welgevallen heeft, er een vreugde in vindt om mensen te verlossen en bij hem te doen wonen. Het fundament is God welbehagen. En de deuren van Gods woning, die kleuren rood van het bloed van het lam. Rode deurposten. En de muren, dat zijn de muren van Gods almacht. Daar komt geen vijand in. Dan ben je safe in dat huis van God. En het wordt omringd, die woning van God. Die is omringd door een doornhaag van zijn leidende liefde. En het wordt overkoepeld door het plafond van een eeuwige trouw. En daar binnen Gods woning, daar brandt het vuur van zijn zondaarsliefde. Die je doorgloeit. En de ramen geven uitzicht van Gods woning. Die ramen die geven uitzicht op het land van de eeuwige heerlijkheid. En de balken, de steunbalken die het huis bij elkaar houden, dat zijn de kruisbalken. als Gods woning. En daar mag je wonen. Wat is een thuis? Wat is een home? Dat is meer dan een huis. Thuis, dat is... Daar heb je een mooi liedje over van Ellie en Rickert. Thuis is meer dan een huis. Veel meer dan een huis. Thuis, kinderen... Ja, dat moet je eigenlijk vragen aan iemand die geen thuis meer heeft, waar je vader en moeder van overleden zijn. Als je dan geen thuis meer hebt, dan denk je daar met een herinnering, tenminste als je een goede ouders gehad hebt, dan denk je daar met liefde en met veel warmte aan terug. Thuis, dat was de plaats van rust. Na een vermoeide dag op school, vermoeiende werkdag, kwam ik thuis en dan was er rust. En zo wil God voor je zijn. Er is een plaats van ware rust. En dat is dicht bij het hart van God. God is een woning waar je tot rust komt. Thuis, dat is een plek van liefde en geluk en van vreugde. Als je dat kan bieden aan je kinderen in deze onrustige, bange, gevaarlijke, donkere, afvallige tijd. Een plek van liefde en geluk. Nog nooit is er een kind geweest, volgens mij, als je een goed thuis hebt. Die klopt aan de deur, mag ik binnenkomen? Maar je weet niet zeker of je er welkom bent. Nee. Thuis, als je wat ouder hebt, dan heb je er een sleutel van. Dan kan je nou dag en nacht altijd in. Dat is een thuis. Dan word je weggestuurd. Thuis, dat is waar je... Waar je je verhalen kan doen. En waar pa en ma luisteren. En je van wijze, hartelijke, goed gemeende adviezen raad geven. Thuis, daar kan je je verdriet uithuilen. En daar blijft pa of moe niet op een afstand. Maar die komen naast je zitten. En die troosten je. Dat is een thuis. En nou wil God zo zijn. Zo dichtbij, zo nabij, zo... Meer dan een moeder troost, zo wil God je troost in verdriet. Thuis, daar hoef je niet te presteren. Ja, je moet af en toe wel een klusje doen. Maar, dat is niet, maar je hoeft niet te presteren om je doelen te halen. Thuis mag je zijn wie je bent. En word je geaccepteerd zoals je bent. Thuis, dat is een plek van intimiteit, van geborgenheid, van vertrouwelijkheid, van warmte. Van open verhoudingen. Waar je met je broers en je zussen bent en waar vader en moeder is, thuis. Thuis, dan denk ik niet aan een opvanghuis. Dan denk ik niet aan een ziekenhuis. Dan denk ik niet aan een bejaardenhuis. Dan denk ik niet aan een schippersinternaat. Thuis, dat is eigenlijk maar één plek. En zo wil God zijn. De eeuwige God is u een woning. Buiten, daar is het koud, daar is het nacht, daar zijn gevaren. Maar een woning biedt bescherming. Zo wil God ons beschermen. Mooi, hè? Geniet u daarvan? En dan moet je niet gelijk zeggen, ja, maar dat is niet voor iedereen, dominee. Dan snap je er nog helemaal niks van als je zo denkt. Probeer nou eerst eens te genieten dat God nou zo dichtbij wil komen. Een huis bouwt men met stenen, volgens plannen met verstand. Een thuis, dat komt door liefde. Uit het warme hart tot stand. Dat is nou het verschil tussen een huis en een thuis. Ja, voor wie is dat dan, dominee? Is toch niet voor iedereen? Zou erin willen wonen, jij? Zou erin willen komen, in het huis? Niet gelijk zeggen, ja, maar zou jij erin willen? Er staat er in de psalmen, die zingt u toch ook, familie? Er staat er in de psalmen, opdat zelfs wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Daar is toch een plek voor wederhorig kroost. Mensen die dwars liggen. Zelfs daar staat de deur weer open. Er is een prachtig mooi boek van Henry Nouwen, dat heet Eindelijk Thuis. Eindelijk thuis. Zolang je nog zonder de Heere God leeft, zonder de Heere Jezus leeft, dan ben je ver van huis. Jongen, ook al zit je zondags in de kerk, je bent zo ver van huis. Er staat een vader te wachten. Eindelijk komt die jongen thuis. Eindelijk ben je thuis. In de weg van terugkeer. De wegloper komt terug. Bekering, dat is thuiskomen bij God. En dan mag je niet alleen komen. Dan mag je niet alleen een paar nachtjes logeren. Maar dan mag je nou wonen. Altijd bij u. Dan mag je blijven. Een schuilplaats bij de Heere en een woonplaats bij de Heere. Kan dat? Dat is voor mij onbereikbaar. In het paleis van de koning der koningen. Verboden toegang voor onbevoegden. Dat is voor mij onbereikbaar. Ontoegankelijk. Nee. Waarom niet? Dat paleis heeft een deur. En één deur. En die deur, dat is een genadedeur. En die deur staat open. En die deur, dat is de Heer Jezus. Die deur is de Heer Jezus. En door hem heb ik toegang tot God. Jezus is de weg, zingt een kinderlied. Naar het Vaderhuis. En daar is vreugd, vreugd. Gods adres geef ik op als mijn woonadres, blijvend. Heb je het al gezien, gemeente? Heb je het ingezien, familie? Dat in de wereld of in de kerk, bij mensen of bij dominees, bij lichte of bij zware godsdienst, daar kan je niet in rusten. Dat is geen grond waar je in kan blijven rusten. Dat is geen plek waar je eeuwig kan zijn. De wereld is mijn home niet. Dat is alleen bij de Heer. De wereld, ook de godsdienst, is hard en liefdeloos. Daar moet je presteren, daar moet je ervaren, daar moet je wat kunnen vertellen, daar moet je wat kunnen. Maar bij de Heer mag je nou zijn en komen zoals je bent. Nou, dat is de eerste gedachte. Nee, de tweede trouwens. God boven ons was onze eerste gedachte, die helper. Tweede gedachte, God rondom ons, dat huis. Dat huis. Welkom thuis, mijn zoon. Mijn dochter. Derde gedachte, ja, dat vind ik zo mooi. Dat is God onder ons en onder u zijn eeuwige armen. Nou, ouders. Jullie weten wat dat betekent. Nou, zeker als die kleine wat groter wordt en zo. En trouwens nu ook al, als babytje, je pakt het uit het wiegje en je pakt het op je armen. Je houdt het goed vast. Met twee armen, niet één. Nee, met twee. Je houdt het vast. En als hij nou wat groter wordt, hè, dan op de trap naar beneden. Papa vasthouden. En dan pak je het beet en je houdt het stevig beet. Onder u, eeuwige armen. Velen herinneren zich, of er is misschien nog een plaatje van ergens in je geboorteboek. Velen herinneren zich die sterke armen van zijn vader, van jouw vader. Lieflijk beeld. De sterke armen van mijn papa. Ja. Die mij als kind gewiegd hebben. Die mij als kind hebben gedragen. Die mij als kind hebben opgevangen. Spring maar, meisje. Dan van papa je op. Van de trap, in je armen. En elke volwassen gelovige, ja, die kan zich bij tijd en wijle ook wel eens eenzaam, een beetje angstig voelen, zwak voelen. En dan kan ik me er zo in verheugen dat als ik die eeuwige armen van God de Vader onder me voel, dat geborgen ben bij hem. Waarom worden die armen hier eeuwig genoemd? Dat is een beeld van Gods onvermoeibare kracht. God wordt niet moe van het tillen. Er komt een tijd, dan wordt die kleine groot. En zo groot, en dan wil ze toch nog gedragen worden. En dan zegt mama, nou kind, nou moet je zelf lopen. Je kan het, want je wordt te zwaar. Nou word je al zo grote meid. Nou zou ze te lang dragen, dan zou jouw armen gaan trillen. En je zou gaan verslappen en je zou het laten vallen. Maar Gods armen die zijn eeuwig onveranderlijk, sterk, krachtig. Kinderen kunnen op een gegeven moment te zwaar voor je worden. En je kan als vader en moeder, je kan oud en zwakker worden en verslappen. Maar dat doet de Heer nooit. Onvermoeibaar. Hij wordt niet moe nog mat. Al ben je een volwassen gelovige geworden. De gedachte aan die vaderlijke armen van God. Vaderlijke gevoelens roept dat op. Ik heb een tekst gevonden, Deuteronomium 1, aan het begin van dit boek. Daar staat ook zoiets. Hè? Ik ga het even voorlezen. Deuteronomium 1, vers 31. Daar staat dit. Dan zegt de Heere: en in de woestijn waar u gezien hebt dat de Heere uw God u gedragen heeft, zoals een man zijn zoon draagt, op heel de weg die u gegaan bent tot u op deze plaats gekomen bent. Weet je, Gods vinger, daar kregen de tovenaars in Egypte mee te maken. Toen al die plagen gebeurden, hè, en toen die tovenaars dat nadeden, op een gegeven moment werd stof werd luizen. Doodstof werd levende luizen. En dat konden die tovenaars niet nadoen. En toen zeiden die tovenaars, dat is de vinger van de levende God. Dat kunnen we niet nadoen. Dat is Gods vinger. Gods hand, daar kreeg het volk Israël mee te maken toen ze verlost werden uit Egypte. Door Gods hand en al vermogen. Door die opgeheven hand werden ze uit Egypte gehaald. Maar Gods armen, daar heeft de Heere dat volk 40 jaar in gedragen. Zoals een man zijn zoon draagt. Al die jaren in de woestijn was het die armen van God die hen droeg. Dat zegt Mozes. Mooi beeld. Kennen jullie tot op het bot, zou ik willen zeggen. Ik nu leerde Efraïm gaan, ook zo'n tekst. Ik nu leerde Efraïm lopen. Ik nam het op mijn armen. Alleen ze erkenden niet dat ik ze genas. Als je een klein kindje leert lopen, stapje voor stapje. Is achter een speelgoedwagentje en dan los, wankelend. Zoals een kind leert lopen en dan valt het nog wel eens. Over 8 maanden is het zover. En dan 9 maanden is het zover. En dan valt het nog wel eens. En dan bezeert het zich wel eens. En dan zeg je als moeder en als vader. Zeg je, en pleister erop. Ik nu leerde Efraïm. Ik nam het in mijn armen en ik genas ze. Ik deed er een pleister op. Ik verbond het liefderijk. Ik droeg het. En niet alleen dat je het kind draagt. Je koestert het ook. Je knuffelt het kind. Je pakt het op, je tilt het op. En je houdt het niet alleen maar zo voor je, alsof je een zak aardappels beter hebt. Nee, je tilt het op ooghoogte. Je zoekt contact. Wang tegen wang. Zo'n lekker zacht wangetje. Zo doet dat toch, hoor, vader? Nou, dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Zo teer gaat God om. Zijn kinderen. Onder u zijn eeuwige armen. En hij tilt je op. En hij zoekt contact. En hij spreekt tot je. En hij koester je. Hij brengt je. En hij drukt je aan zijn hart. Begrijpt u nou waarom deze tekst zo geweldig mooi is? Zoveel troost, zo teer is. En ik zie dat meer in de Bijbel. U kent die tekst, Jesaja 40, in zijn arm de lammeren, zelfde beeld. Daar zien we God als herder. En die lammetjes, die kleintjes, kunnen eigenlijk ook niet zo mee. En wat doe je dan als je een goede herder bent en geen huurling? Nou, dan pak je zo'n lammetje beet, dat die goed kan lopen, dat een beetje zwak is. Je pakt het beet en je verzorgt het als een dochter. En je draagt het in je armen. Sterke armen. Je laten dragen. Dat is zalig worden. Je laten dragen. Niet langer meer los willen lopen van God. Niet langer meer zelf willen doen. Maar je laten dragen. Dat is het. En ook die volwassen schapen. Die hebben daar af en toe wel eens behoefte aan. Hè? Die weer weggelopen zijn, Lucas 15, de Heer Jezus in het Nieuw Testament. Die weggelopen schapen, die verloren, die afgedwaalde beesten. En dan gaat die herder die ene achterna en dan zit het daar in die put. Of het zit vast in de struiken, wat doet het dan? Dan staat er, en die herder die is blij en die tilt het op. Nou, als je iets op wilt tillen, dan moet je er eerst met je armen onder. Hij gaat dieper dan onze diepste diepte. En die reddende armen, die tillen dat beestje, dat verloren beestje op. En die nemen het mee. Laten dragen. Onder u, die eeuwige armen. Ik heb een beeld gekregen toen ik afscheid nam van mijn eerste gemeente, Goudswaard. Toen kreeg ik op de afscheidsavond een beeld voor op te hangen in de pastorie aan de buitengevel, buitenmuur. En dat beeld, dat is een schaapje. Ik heb het nog steeds. Een beetje groen uitgeslagen, maar het staat nog steeds. Een schaapje en dan zie je twee handen, twee armen zie je als het ware. Zie je aan de voorkant. Het wordt beetgehouden door een ander. Dat is het. Dat is het. Zou je dat willen? Zou je daar willen liggen? In die armen. Zou je daarin willen rusten? In die armen van de Heere Jezus. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Daar rust je ziel van smart. Daar. Andrew Murray, dat was een opwekkingsprediker. Een grote in Gods Koninkrijk, Andrew Murray. En die had een moeder. En dat was een godvrezende moeder, was een vrome moeder. En in 1889, toen ging die moeder heen sterven. Nou, die kinderen waren rondom haar sterfbed. In Zuid-Afrika was dat. En die lazen wat uit de Bijbel en die baden met die oude moeder. En als ze dan een gebed met haar gedaan had, dan zei ze vanaf haar sterfbed luid: amen, amen. Haar gezicht ademde vrede en geen pijn of doodstrijd had ze. En toen vroeg haar dochter Helen, die vroeg: mama, zijn de eeuwige armen onder u? En toen zei ze: ja, kind, en rondom mij, zei ze. Niet alleen onder mij, maar ze zijn ook rondom mij. De Heere houdt me zo vast, zo dicht tegen zich aan. En hij verheft mij, hij tilt me op en hij verheft mij en neemt mij op in zijn eeuwige glorie. Ja, ook als de laatste strijd komt. Als je door die doodsjordaan moet. Israël moest door die doodsjordaan, Israël. Israël moest door de Jordaan om naar Kanaan te komen. We moeten een keer door die doodsjordaan, maar dan zelfs dan. Zelfs dan als je sterft, als er morgen de begrafenis is van je opa en je ziet op een gegeven moment die kist zakken. Als je geborgen bent bij de Heere Jezus, dan weet je, wel in het graf, maar niet dieper dan het graf. Want die eeuwige armen, die verhinderen dat ik zak in de hel. Daar zorgt hij zelf voor. Hij schuift zijn armen eronder en hij waakt over mij dat ik niet dieper zal zakken dan het graf. Ik heb nog heel wat begrafenissen gehad. Niet zozeer in Rotterdam, maar wel in mijn vorige gemeente. Heel wat begraafplaatsen gestaan. Eén grafschrift luidt zo: als ik sterf, word ik opgevangen. Dat getuigt van geloof. Als ik sterf, word ik opgevangen. Het is genade als je dat ook boven mag zetten. Als ik sterf, wie vangt me op? Wie wacht me op? Zijn dat die milde handen die ik hier in dit leven heb leren kennen? Die eeuwige vaderarmen als een vangnet van liefde en erbarmen. onder u zijn eeuwige armen. Jongen. Kinderen, er was eens een klein jongetje. En dat zou met zijn vader mee mogen op visite. Maar ja, dat woonde ergens in een polder en zo. En een beetje land en slootjes. En op een gegeven moment, om naar dat adres te komen waar die visite was, moesten ze oversteken over een snel stromend beekje. En daar lag een smalle plank over. En dat ventje vond het vreselijk eng. Die durfde eigenlijk niet over dat smalle plankje, want die was bang dat hij in het water zou vallen. En hij klemde zich aan zijn papa vast. En vader zei, de plank is sterk genoeg, hoor, jongen. Nou, met veel moeite kwam die er overheen. Het ging net goed, gelukkig. Maar de gedachte dat hij 's avonds weer terug moest over dat smalle plankje, in het donker nog wel liefst, nou, dat vergalde eigenlijk heel zijn leuke middag. Hoe moet dat vanavond in het donker? Hij was bang. Maar wat gebeurt er? Hij was 's avonds zo moe dat hij in slaap viel, dat hij op een stoel zat te slapen. Het werd nogal laat. Pa wilde vertrekken. En die zag zijn ventje, zijn jongen, slapen in die stoel. En hij wilde hem niet wakker maken. Hij nam hem in zijn armen. En hij droeg hem slapend naar huis, naar boven. De andere ochtend werd hij wakker en zijn eerste vraag was, hoe ben ik in het donker over het water gekomen? En vader zei, in mijn armen, jongen, onder u eeuwige armen. Nou, denk ik aan de opa's en de oma's. In Zonneburg, IJsselmonde, daar heb je een mooie tekst in de hal hangen. Jesaja 46. Tot in de ouderdom zal ik dezelfde zijn, tot de grijsheid toe zal ik u dragen. Ik zeg, ja, dominee, daar staat wel u, maar is dat nou iedereen? Jullie preken in de PKN, jullie preken algemene verzoening. Nee, dat doen we niet. En ik zeg het nogmaals een keer. Diezelfde armen, hè, die willen dragen, diezelfde armen, die zijn naar jou, die dat nou zegt over die algemene verzoening. Diezelfde armen, die zijn naar u uitgestrekt. Laat je erin vallen. Diezelfde armen zijn het, diezelfde handen zijn het die vanmorgen zeggen, ik ben het die u mijn vriendschap biedt. Wat doe je ermee met die handen? Sla ze af. Geef de Heer uw hand. Sla die af. Ja, dan heb je gelijk als je ze in dit leven afslaat, als je eraan voorbij loopt, dan is het straks vreselijk te vallen in de handen van God. Maar weet je hoe dat komt? Omdat je die handen hier in dit leven, die genadearmen van God, die hij de ganse dag uitbreidt tot een tegenstrevig volk, omdat je die genadearmen van God hebt weggewuifd in je leven. Daarom. Er zit vanmorgen een tobbe die zegt, ach dominee, ik heb wel last, ik heb wel een last op mijn schouders, maar ik voel die dragende armen niet. Ik zie ze niet, ik merk ze niet. Volgens mij zijn ze er ook niet. Ik voel wel de last op mijn schouders, elke dag weer opnieuw, maar niet die dragende armen. Nou, dan zal het voor Mozes ook de ene dag wel anders geweest zijn dan de andere dag. En dan zeg ik tegen jou het antwoord dit. Ga eens met me mee naar Golgotha. Ga eens met me mee naar het kruis. Kijk daar eens naar de Zoon van Vaders eeuwige liefde. Kijk eens wat daar gebeurt in die 3 uren van duisternis. O wonder. Toen heeft God op dat moment, toen heeft God zijn armen onder zijn geliefde zoon weggetrokken. En toen viel die. Toen viel hij in de Godverlatenheid. Waarom? Om verloren zonen en dochters weer thuis te kunnen halen. Zo diep ging hij. Dieper dan onze diepte, diepte. En als God nou zijn armen van zijn geliefde kind heeft teruggetrokken, hij viel. Zou hij dan, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, voor ons alle dingen over hebben? Zou hij dan niet? Ook al voel je het niet, dan merk je het niet. Maar je mag het weten, ziende op het gelaat van die lijdende verlosser. Hij ging de hel in. Om mij voor eeuwig thuis te halen. Ondersteunende arm. Ik ga stoppen, maar ja, het is wel heel erg rijk. Ondersteunende genade. Als je moedeloos bent. Als je in smart zit. Als je in de zwaarste periode van je leven zit. De Heer kijkt jou vol liefde aan. En hij antwoordt op je vragen, mijn lieve kind. Toen het zo moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Mozes gaat sterven. Mozes gaat sterven. Het laatste wat ik zeg, dan stop ik echt. Mozes gaat sterven. Mozes heeft in zijn leven ervaring gehad met die armen van God. Dat begon al toen hij geboren werd, na drie maanden. November, december, januari, na 3 maanden. Toen moest zijn moeder Jochebed, die moest dat kindje afstaan. Aan de Nijl. Toen heeft ze dat kindje Mozes gelegd in een biezen kistje. Nee. Ja, dat staat wel in de Bijbel. Maar dan kijk je niet goed. Ze heeft dat kindje gelegd in een biezen kistje in de Nijl. Maar door het geloof heeft ze haar Mozesje. Die heeft ze niet gelegd in dat kistje. Door het geloof heeft ze dat ventje gelegd in de armen van de vader. Wilt u er maar voor zorgen, Heer? Nou kan ik het niet meer. 40 jaar waren die, in die eerste 40 jaar van Mozes leven, waren die armen van God beschermend rondom hem. Toen hij was in dat Egyptische hof. Vol afgoderij. God beschermde hem. En als je aan het eind van zijn leven. En dan zullen diezelfde arme Mozes door de dood heen dragen. Dwars door de dood neemt hij mij op in zijn schoot. Ik kan het niet laten om te wijzen op Deuteronomium 34 vers 5. Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heere, daar in het land van Moab. En dan staat er in de Statenvertaling. Overeenkomstig naar de mond des Heeren. En de Heere begroef hem. Naar de mond des Heeren. En dan zeggen de rabbijnen, die zeggen dit. Toen Mozes stierf aan de mond des Heren. Toen nam de Heere zijn kind Mozes op en hij gaf hem een kus naar de mond des Heren. De Heere gaf hem een kus waardoor hij in slaap viel in de armen van God. En de Heere begroef hem zoals een moeder haar kindje instopt onder de dekens om te gaan slapen. Zo heeft de Heere Mozes, die oude man, 120, de man God, ingestopt. En hij gaf hem een kus om te gaan slapen. Tot op de dag dat Jezus terugkomt om deze knecht op te wekken. Nou gemeente, doopouders, neem het mee naar huis. Een God boven je, helpend, zeg het maar tegen je kinderen. Wie is gelijk die God, in wiens naam je gedoopt bent, helpend boven je. Als een woning rondom je en ondersteunend, dragend onder je. Deze God is onze God, eeuwig en altoos. Amen. We gaan zingen. Psalm 90 vers 1. Wij gaan nu het doopformulier met elkaar lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt onze onreinheid voor onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonden te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt onze heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkoren in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen wij hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zo velen als hij de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat de doop naast de besnijdenis is gekomen, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam in het gebed aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u pleitend op uw grondeloze barmhartigheid dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Een kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wij verzoeken nu de doopouders op te staan van hun zitplaatsen. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken, opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent. Zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop uw antwoord? Vader Heikamp.
Een moeder Heikamp.
Vader van de Ree.
Moeder van Ree.
Vader Visser, moeder Visser. Wij verzoeken nu de gemeente bij het binnendragen van de kinderen te zingen Psalm 33, vers 10. Zijn machtige arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. En na de bediening van de Heilige Doop 134, vers 3. En dat laatste zingen we staande. Nu eerst 33, vers 10. En na de doopbediening 134, vers 3. En dat laatste zingen we dan staande. Anna Fleur Maria Visser, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Christin Margriet van Rhee, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Fleur Heikamp, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Doopouders, ik heb één zin voor jullie. Ik heb de preek al wat persoonlijk toegespitst op de doop van jullie kinderen. Maar dit is een heilig moment. Een van de heiligste momenten in het leven van jullie jonge kinderen. En op dit moment, toen ze gedoopt werden, heeft God als het ware in het teken gezegd: en nou zijn ze van mij. En daar mag je op pleiten. Ook als de Satan ze als de tarwe wil ziften bij het groter worden, dan mag je ze erop wijzen. Ze zijn van u, Heere. Ze zijn van u. En je mag het ook tegen de duivel zeggen. Blijf er van af, want mijn kind behoort God toe. Voed hem op voor hem. Vertel ze van de Heere Jezus. En laat de Heilige Geest de rest doen. We eindigen met een dankgebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wil regeren. Opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebben bewezen, zullen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen mogen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 133, vers 1. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het. En vers 3, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. 133, 1 en 3. Ontvang de zegen van de Heere, ga daarna heen in vrede.
De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.